laatste Bijbelstudie van dit seizoen. En daarmee kan ik natuurlijk niet zeggen dat we alles zo'n beetje behandeld hebben wat er in de Hebreeënbrief staat. De andere kant is, er is wel het een en ander naar voren gekomen. Dus we mogen het daar wat dat betreft wel weer mee doen. De vorige keer toen hebben we met elkaar stilgestaan bij Hebreeën 10 en Hebreeën 12. Het eind van Hebreeën 10 en het begin van Hebreeën 12. En dat ging over het geloof, dat de ziel behoudt, oftewel de ziel in stand houdt, zoals dat dan daar wordt beschreven. En dat wij niets van doen hebben met nalatigheid, zoals de NBG-vertaling dat zei, maar dat wij van doen hebben met geloof. En ik wil vanavond, voor wat betreft de afsluiting, eigenlijk nog even wat ingaan op dat geloof. Er zitten allerlei bekende aspecten aan en ook wel misschien wat onbekendere aspecten. En ik hoop natuurlijk dat dat wat u betreft vooral het laatste is. He, want dan leer je ook nog wat. Zo langzamerhand weet je natuurlijk best wel een hoop uit het woord van God. En ook als het gaat om geloof en dergelijke. En ik wil vanavond bij die vraag stilstaan van wat is nou eigenlijk geloof? En Hebreeën 10, Hebreeën 11, of Hebreeën 10, Hebreeën 12, dat is een beetje de omlijsting als het ware van Hebreeën 11. Hebreeën 11, dat is het hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Dan zou je natuurlijk al die geloofsgetuigen bij langs kunnen gaan om erachter te komen van wat is dan dat geloof. Dat wil ik dan niet doen, want daar heb je op zich alweer een heel seizoen voor nodig. Als je elke geloofsgetuige zou gaan bestuderen. Maar ik wil toch even een paar versen zo uit het begin lezen. Ik heb vorige keer, heb ik gezegd tenminste, dat hoop ik dat ik dat gezegd heb. Dat staat in ieder geval wel in het uitrekseltje. Dat het woord geloven, het nieuwtestamentische woord voor geloven, weet u dat nog, waar dat vandaan komt? Kan ik gelijk even checken of ik het inderdaad gezegd heb. Ik heb hier staan. Dat geloven, dat komt van een werkwoord en dat betekent overtuigen. Komt dat bekend voor? Nee? Dan is het helemaal nieuw. Dat betekent overtuigen of overhalen. En wel, je laat je overtuigen of je laat je overhalen door getuigen die het zelf gezien hebben of meegemaakt hebben of ervaren hebben. Dus dat is eigenlijk geloven. Dat is op zich ook wel een hele praktische omschrijving. Want dat zien wij natuurlijk in ons eigen leven ook. Je vertrouwt datgene wat anderen zeggen over het woord. Als je even denkt aan die Samaritaanse vrouw, Johannes 4, dan heeft zij op een gegeven moment dat gesprek met de Heer Jezus, en de Heer Jezus met haar natuurlijk. En dan gaat zij naar de stad toe, Samaria, en dan vertelt ze daar over die profeet, en die heeft alles gezegd hoe het er met mij voor staat en zo, mijn hele leven, dat wist hij en zo. En dan gaan zij ook naar hem, die inwoners. En dan zeggen zij, nu geloven wij niet meer om wat u gezegd hebt, maar om wat wij zelf hebben gehoord. Maar ze hebben dus in eerste instantie haar geloofd, haar getuigenis. En dat is voor ons wel herkenbaar, want zo zijn wij in veel gevallen toch ook tot het geloof gekomen. Door datgene wat je van anderen hoort. En of dat nou in de kerk was, of van de dominee, of van vrienden, of wat dan ook. Maar je hebt op een gegeven moment heb je iets gehoord. En daardoor ben je overtuigd geraakt. Eventjes naar Hebreeën 11, daar staat in vers 1 tot en met 3, staat het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dat zijn van die woorden, zeker dat derde vers, daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op terecht. Maar dat zijn van die woorden, die moet je wel een paar keer lezen om het ook mee te krijgen en te snappen. Dat eerste vers, dat heeft het over het geloof. We hebben vorige keer hebben we die laatste verse van hoofdstuk 10 hebben we bekeken. En het allerlaatste vers van dat hoofdstuk, dat eindigt in het laatste deel van dat vers, hè, dat wij mensen zijn die geloven tot behoud van hun ziel. Nou, en dan komt dus hoofdstuk 11 van, ja, wat is dat dan, geloven? Hè, wij geloven. Als je dat zo zegt, als mensen aan je vragen van geloof jij, en je zegt van ja, ik geloof, ja, hè, daar vloeit nog geen bloed uit, zeg maar. Tenzij je steeds beter gaat begrijpen wat er in de Bijbel met geloof bedoeld wordt. Nou, geloven, dat heeft dus iets te maken met vertrouwen van datgene wat anderen zeggen en je daardoor laten overtuigen van jongens, dat is waar. En dan is het mooist dat die anderen je wijzen op de schrift en dat je vervolgens de schrift zelf gaat lezen en dat je zegt van ja, ik ben daardoor nu overtuigd geraakt. Zeker als je het Nieuwe Testament leest, dan staan er allerlei dingen in van mensen die hebben meegemaakt wat de Heer Jezus allemaal tot stand gebracht heeft. Die hebben zijn openbare bediening meegemaakt, die hebben zijn lijden en sterven meegemaakt, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Ja, geloof je dat of geloof je dat niet? En Paulus die schrijft zelf, bijvoorbeeld in de, laat er heel eventjes bij nemen, in 1 Korintiërs 15, in het begin van dat bekende hoofdstuk over de opstanding. 1 Korinthe 15, daar staat, aan het begin, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Nou, en dan gaat Paulus verder, nog aan 500 man tegelijk, en ook aan mij als laatste. Maar als je nou goed oplet, dan zie je hier een klein beetje de volgorde van hoe gaat dat nou, geloven? En dan zie je dat Paulus zegt in vers 3, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Hij heeft iets ontvangen, en dat heeft hij het waard geacht om te geloven. En wat was dat? Nou, zegt hij dan, dat Christus gestorven is voor onze zonden. En dan zegt hij erachteraan, overeenkomstig de schriften. Dus de apostel Paulus is in de schriften gaan kijken of het ook inderdaad zo was. Datgene wat hem overgeleverd was. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat is denk ik voor ons ook van belang. En laten wij nou even voor het gemak maar zeggen van nou die schriften, dat zijn voor ons alle Bijbelboeken. Dat is de complete Bijbel, het complete woord van God. Kijk, er kan je natuurlijk nog zoveel verteld worden, maar het moet wel in overeenstemming zijn met de schriften. Kijk, mensen kunnen je natuurlijk allerlei dingen wijsmaken over het feit dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen en dat je een positie hebt gekregen in Christus. Maar als je dat niet vanuit de schriften kunt laten zien, ja, dan vaar je eigenlijk nog op het kompas van een ander. En dat is, ja, dat zijn eigenlijk de twee kanten van geloof. Geloven, dat is tot de overtuiging komen dat wat iemand zegt waar is. Maar dan vervolgens de schriften nagaan om te kijken of het zo is. En dan tot de overtuiging komen dat de schrift waar is. En dat je dus uiteindelijk gelooft datgene wat er in de Bijbel staat. En nou, wij zeggen heel vaak de Bijbel, dat is Gods woord. Dus dat betekent dat je, als je tot de overtuiging komt dat datgene wat er in de Bijbel staat waar is, dat je gelooft wat God zegt in zijn woord. En als je dan naar de kern van de boodschap, noem het maar even de blijde boodschap of de evangelieboodschap, als je naar de kern daarvan gaat, dan komt het wat het geloof betreft erop aan dat je God de Vader gelooft als hij het plaatsvervangend offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, aanvaardt. In jouw plaats. Als je dat gelooft, eigenlijk is dat alles wat er te geloven valt in eerste instantie. En wat er dan vervolgens allemaal komt, dat komt daarna. Maar dat is de basis. Dus geloven wij dat God de Vader het offer, het plaatsvervangende offer van zijn Zoon aanvaard heeft. Dat gaat eigenlijk nog een stapje verder dan nog maar dan alleen te zeggen van de Heer Jezus Christus is gestorven. Hij is in mijn plaats gestorven. Maar waar het uiteindelijk om draait is of je gelooft dat de Vader dat aanvaard heeft. Want stel je voor, maar ja, dat is pure menselijke voorstelling. Maar stel je voor dat de Vader dat offer niet had aanvaard. Dan was het plaatsvervangend geweest, maar hij had het niet aanvaard. Ja, dan was je nog nergens geweest. Dus uiteindelijk komt het geloven daarop aan. Het offer van de Heer Jezus Christus, plaatsvervangend, dat heeft hij aanvaard. Nou, en dat is geloven. Tot de overtuiging komen van. En nou staat hier in het eerste vers van Hebreeën 11, daar staat het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Je kunt dit vers heel mooi in een soort structuur zetten. En dan kun je zeggen van, nou, wat is het geloof? Nou, dat is in de eerste plaats een vaste grond en in de tweede plaats een bewijs van zaken. Dat is geloof. Nou, dan zeg je van, oh, dat is dan eigenlijk toch wel mooi. Dus dat geloof een vaste grond is en een bewijs van de zaken. Dus je kunt, aan de hand van die vaste grond en die bewijskrachtige dingen, kun je beargumenteren dat God bestaat. Hij bestaat. Dat is geloof. Ik ben op het moment een boekje aan het lezen. Dat heet En dus bestaat God. Ik weet niet of je het misschien ergens gezien hebt of zo. Het is nog maar net uit. Maar dat is een boekje dat is geschreven door twee filosofen. Nou moet ik eerlijk zeggen. Het gaat mij hier en daar wel behoorlijk boven de pet. Maar goed, als je de recensies leest, dan is het voor iedereen leesbaar, zeggen ze dan. Maar ja, zij bewijzen vanuit filosofisch standpunt. Die een is filosoof, die ander is filosoof. / wiskundige. Zij bewijzen vanuit hun achtergrond dat God moet bestaan. En daar geven ze dan 8 argumenten voor. En als je dat zo doorleest, dan denk ik van als u dat zou lezen, dan zou dat waarschijnlijk net zoals bij mij gaan. Dan is het een bevestiging van wat je op zich wel gelooft. Maar goed, dat krijgt een beetje meer ondergrond, een beetje meer body op zo'n manier. Maar ja, je moet eigenlijk wel, maar ja, dat zeggen we wel eens zo onder elkaar, hè, dat moet je niet verder vertellen. Maar je moet eigenlijk wel gek zijn als je niet gelooft. Dan moet je wel een ongelooflijk groot geloof hebben. Als je gelooft dat alles wat er is, zomaar ontstaan is. Ja, goed, daar gaan zij dan helemaal op in. En als je dit dan zo leest, het geloof is een vaste grond en het is een bewijs. Dan zeg je van, ja, jongens, dat kan ik zeker weten. Alleen is dat natuurlijk niet alles wat hier staat. Want er staat, het is een vaste grond van dingen die je hoopt. En het is een bewijs van zaken die je niet ziet. En dan is het net alsof je, als je die twee dingen eraan toevoegt. Dat wat je hoopt en dat wat je niet ziet. Als je dat eraan toevoegt, dat het weer net zo onzeker wordt als het maar enigszins zijn kan. Want een vaste grond van iets wat je hoopt. Nou, dan is het vaste grond, maar je kunt het tegelijkertijd niet bewijzen. Want je hoopt het. En hopen, dat houdt in dat het iets is wat onzichtbaar is, omdat het er nog niet is. Dus wij hopen op een betere wereld, noem maar even wat. Wij hopen op de wederkomst van Christus. En dat we met hem mogen verschijnen in heerlijkheid. Alleen dat is nu nog niet zo. Dus dat moet er nog aankomen. Dat is één ding. En het andere, wat hier staat, is dat het een bewijs is van de zaken die men niet ziet. Nou, dat is net zoiets. Ik zeg wel eens, als je in een rechtbank komt En daar liggen, er wordt een of andere zaak gevoerd en er liggen wat bewijsstukken. Dan is het wel handig dat je zo kan zien. En zo gebeurt dat ook. Dan wordt er een bewijsstuk wordt er aangewezen. Nou, en dan zit de griffier, die zit te typen van Hubble de Pup, toont bewijsstuk A, weet je wel. Nou, en dan kom je hier aan met Hubble de Pup, toont bewijsstuk B. Kijk, hier heb je het. Het zijn dingen die je niet ziet. U ziet ook dat ik niks in de handen heb. Dus ja, wat is dat nou voor bewijs? En nou is het geloof dus een vaste grond van de dingen die men hoopt. Dat wat in de toekomst ligt en daarom nu nog niet zichtbaar is. En bewijs van de zaken die men niet ziet. En als je dat zo leest, dan denk je van, nou, dan is het toch wel een wonder dat je mag geloven. En dat het zelf zo is, dat zo'n enorme zekerheid voor jezelf is. Het geloof in het feit dat God bestaat. Het geloof in het feit dat het allemaal niet doorgaat zoals het nu aan de hand is in de wereld, maar dat Christus zich eenmaal zal openbaren als koning der koningen. Dat geloof, dat is voor ons zo zeker, dat je inderdaad kan zeggen, het is een vaste grond en het is een bewijs. Maar je moet het wel geloven. En daarom is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij voor onszelf gewoon eens proberen te onderzoeken van, wat is nou dan dat geloof? Is dat nou echt een sprong in het duister? Is dat nou echt iets voor wazige mensen? Voor mensen die altijd al een beetje kierenwiet waren? Of is dat nou iets waar je gewoon over na kunt denken. Wat je bij wijze van spreken logisch kunt beredeneren. En wat is geloof? Nou, dat geloof, dat is hetgeen waardoor, staat er in vers 2, de ouden een getuigenis hebben gekregen. Die ouden, die worden dan vervolgens in dat 11e hoofdstuk genoemd. Dat begint in vers 4 bij Abel en vers 5 Henoch, vers 7 Noach. Nou, en zo gaat dat helemaal door. Op een gegeven moment heb je daar ook Abraham, die ging naar een stad. Hij deed dat door het geloof, of hij ging naar een plek door het geloof, terwijl hij niet wist waar hij zou komen. Dus hij ging naar een plek die voor hem nog onzichtbaar was. Dat geldt voor Noach natuurlijk ook. Die begon te bouwen aan een ark, terwijl het notabene nog nooit geregend had in die tijd. Dus hij geloofde in iets wat er niet was. Hij geloofde in iets waarin hij hoopte. En hij deed het allemaal. Nou, zo worden al die mensen, die worden daar genoemd. En wij, zo staat er in vers 3, wij zien in, door het geloof, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo, dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus de dingen, de wereld, die is tot stand gebracht door het woord van God. Het woord van God, zoals dat hier staat, dat is niet het woord zoals het over het algemeen gebruikt wordt, in de zin van de openbaring van iets onzichtbaars, de logos. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat wil zeggen het uitgesproken woord. Dus door het uitgesproken woord geloven wij dat de wereld tot stand gebracht is. Nou, u weet dat dat woord wat hier staat voor wereld, dat het eigenlijk een verkeerde vertaling is, maar dat er eigenlijk moet staan de eeuwen. Of de aionen. Het plan van de eeuwen is ontstaan door het spreken, het uitgesproken woord van God. En dat uitgesproken woord is in eerste instantie onzichtbaar en daaruit is het zichtbare ontstaan. En die eeuwen, dat hele plan, dat plan van de eeuwen, waarvan Paulus in Efeze 3 zegt van dat God in Christus Jezus het plan van de eeuwen, het voornemen van de eeuwen geschapen heeft, dat hele plan, dat heeft alles te maken met de zichtbare wereld die er is. Wij leven nu in een zichtbare wereld. En die zichtbare wereld gedraagt zich in overeenstemming met Gods plan van de eeuwen. En die ja, die eeuwen, die opeenvolging van eeuwen, ja, die vormen samen een soort, ja, doorlopende lijn. En dat begint met in den beginnen, toen God de hemelen en de aarde schiep, toen begon ook het plan van de eeuwen te lopen. En dat liep zo door naar Adam. En bij, in de tijd, vlak voordat Adam geschapen werd, 6 dagen daarvoor namelijk, toen begon de Heer met het herscheppen, hè, van de schepping die hij toen gemaakt had, weet je wel. Want die schepping die was woest en ledig geworden. En dan begint hij dat te herscheppen. En dan krijg je Adam en dan loopt die periode loopt door naar Noach. Dat is ook zo'n eeuw, zo'n tijdperk. En wij leven nu in de tijd vanaf de zondvloed, vanaf Noach. En die tijd die loopt door tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En als Christus dan terugkomt, dan breekt wat we dan noemen de toekomende eeuw aan, het toekomende tijdperk. En als je dat één keer gehad hebt, dan komt er nog een eeuw. En dat is de periode waarin de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde er zijn. En over die eeuwen of tijdperken, kijk, daar heeft de apostel het hier over, als hij zegt van, nou, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is. Nou, broeders en zusters, zonder te willen veroordelen, maar ik denk dat er heel wat christenen zijn die in hun leven, in hun geloofsleven, nog nooit gehoord hebben van het plan van de eeuwen. Hè, en dan mag dat bij wijze van spreken in onze kringen een klein beetje gebruikelijker zijn. Maar ik denk, hè, voor zover de gemiddelde christen bestaat, dat als je vraagt van, joh, weet jij van het plan der eeuwen? Weet je daarvan? Weet je dat wij nu in de tegenwoordige boze eeuw leven bijvoorbeeld? Zo'n tijdperk? En weet je waarom de dingen zo gaan in de wereld waarin wij leven zoals ze gaan? Weet je waarom dat is? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het gewoon niet weten. En dat is het eerste notabene wat hier in Hebreeën 11 naar voren gebracht wordt. Als door het geloof zien wij in dat de wereld, dat de eeuwen tot stand gebracht zijn door het uitgesproken woord van God. Nou, in de praktijk is dat je moet constateren dat gewoon heel veel mensen dat helemaal niet inzien. Gelovigen. Hè, die bij wijze van spreken geen idee hebben. Ook geen idee hebben over waarom werden die mensen tussen Adam en Noach nou zo verschrikkelijk oud. En waarom waren er toen geen seizoenen. En waarom regende het toen niet. En waarom werden de dieren opeens bang voor de mensen vanaf de zondvloed? He, want vanaf dat moment was de schrik voor de mens op alle dieren. Mensen weten het helemaal niet. En toch wordt dat allemaal verklaard vanuit het plan van de eeuwen. En ja, er zijn ook in die zin heel veel gelovigen die echt, ja, willen bewijzen dat God de schepper is. Hè, dat is wat we noemen de creationisten. Die staan tegenover de evolutionisten. Die willen bewijzen dat God de schepper is, maar hier wil men over het algemeen niet aan. Hè, terwijl je uiteindelijk alles daaruit kunt verklaren. En dat is het machtige en het mooie ervan. Hè, al die tijdperken, die leren ons waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan. En die laten ook meteen zien waar de wetenschap de fout in gaat. Als de wetenschap op basis van metingen van nu zegt van, oh jongens, dat stuk steen of zo, hè, of dat bot wat we daar vinden, dat moet wel 60 miljoen jaar oud zijn. En weet je waarom hoe men daarop komt? Ja, men meet dat aan de hand van gegevens zoals ze nu in de huidige eeuw, dit tijdperk van Noach tot de wederkomst, gelden. Maar men houdt niet rekening ermee dat het in het tijdperk daarvoor op een hele andere manier gold. En dat toen dezelfde mensen als wij 900 jaar oud werden. Daar houdt men helemaal geen rekening mee. Nou, en dat zijn allemaal dingen die worden verklaard door dat plan van de eeuwen. Dus ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie zin. Maar aan de andere kant word je er ook wel een klein beetje cynisch van. Als dat er zo staat van, nou, door het geloof zien wij in dat de wereld, dat de eeuwen tot stand gebracht zijn door het gesproken woord van God. Ja, wie ziet dat nog in? Wie durft daar nog voor de hand in het vuur te steken dat dit allemaal zo is? He, dus ja, dat zijn eigenlijk machtige dingen. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde werd woest en ledig. En vervolgens herschiep God in 6 dagen de wereld tot wat hij nu is. He, bewoonbaar voor de mens zoals wij zijn. Ja. En toch he, zijn dat wel hele, hele bijzondere en mooie dingen. He, en een van mijn kinderen die studeert in Groningen nog. En die had een tijdje terug had hij met... dan zitten ze in zo'n studentenvereniging of club zitten ze dan. Hè? En daar zaten ook wat studenten theologie. Hè, nou ja, hè, in Groningen, hè, de RUG heet dat, hè, toch? Rijksuniversiteit Groningen, ja. En er zitten ze theologie te studeren. En toen zei hij van, weet u wat ze daar leren? Hè, want hij dacht van, dat zou ik wel leuk vinden. Hè? Want hij zegt van, ze leren daar gewoon... dat als er staat in het begin van de Bijbel... in den beginnen schiep God de hemel en de aarde... en dat de aarde woest en ledig was... en dat God zei, er zij licht... zij leren dat daar eigenlijk een soort hele lange periode tussen moet zitten. Tussen in den beginnen en het moment dat God zegt, er zij licht. Nou, is toch apart? Hè? En de meeste christenen... hoef je daar niet bij aan te komen... En dan leren ze op de theologieopleiding een keer iets wat bijbels is. Ja, en dan moet dat dan meteen maar weer afgekraakt worden, weet je wel? Dan denk ik van ja, dat is eigenlijk wel mooi dat ze dat leren. Hè? Want ja, dat is inderdaad wat de Bijbel leert. Nou, en zo zijn er heel veel dingen, wat dit betreft, die zo werken. Wij zien het in, zegt de apostel, door het geloof. Wij geloven, broeders en zusters, dat God op een zeker moment gesproken heeft en door zijn gesproken woord het plan van de eeuwen in Christus gemaakt heeft. Kijk, en als je dat al niet gelooft, en dat is het eerste wat hier staat in het hele rijtje, ja, dan blijft er natuurlijk weinig over. En kunnen we dat geloven? Is degene die ons dat zegt, is die het waard om te geloven? Oftewel, wat is nou geloof? Geloven in het Nieuwe Testament, dat is tot de overtuiging komen dat iets waar is. En het getuigenis geloven van mensen die het meegemaakt hebben. En vervolgens ga je in de schrift onderzoeken of het zo is. In het Oude Testament, daar wordt dat woord geloven natuurlijk ook gebruikt. In het Nieuwe Testament... betekent geloven, puur taalkundig gezien dus, tot overtuiging komen. In het Oude Testament krijg je antwoord op de vraag, waarom zou je überhaupt laten overtuigen? Als je nadenkt over dat woord geloven. Laten we heel eventjes naar het boek Genesis gaan. Genesis 15. Daar vind je namelijk voor de allereerste keer het woord geloven in de Bijbel. En dat is op zich is dat wel mooi, want dat is in verband met Abraham. En Abraham, ja, die staat in de Bijbel zo'n beetje bekend als de vader van alle gelovigen. Hè? Nou, in Genesis 15, vers 1, er staat, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Na deze dingen, dat heeft met de ontmoeting van Abraham en Melchizedek te maken... Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem, deze man, namelijk die Eliezer, die zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Nou, dit is alvast een heenwijzing natuurlijk naar Isaac, hè. En toen leidde hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En dan staat er in vers 6, en dat is voor de eerste keer in de Bijbel dat je het woord geloven tegenkomt. Daar staat er, en hij geloofde in de Heere, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus Abraham, die geloofde wat de Heere sprak. Want ook Abraham, en dat geldt voor de getuigen in Hebreeën 11 eigenlijk ook stuk voor stuk. Maar ook Abraham moest geloven wat God zei. He, Abraham kon niet tegen de Heer zeggen van nou waar staat dat dan geschreven? Kan ik dat ergens lezen of zo? Ja, want er was nog helemaal geen woord van God. Tenminste geen geschreven woord van God zoals wij dat hebben. Wij hebben wat dat betreft zo ontzettend makkelijk. He, wij hebben gewoon een complete geschreven Bijbel. He, dan denk ik wel eens, hoe makkelijk wil je het hebben? He, we realiseren ons soms nog niet eens voor de helft wat een voorrecht wij hebben, dat wij een complete geschreven Bijbel zwart op wit hebben. Abraham, die hoort in een visioen, hoort hij van God, zo zal je nageslacht zijn. En Abraham gelooft. En net zoals dat staat in Hebreeën 11, Noach door het geloof die ark bouwde. De Heer die zegt tegen hem van nou, bouw een ark. En Noach doet dat gewoon. He, die man die leek wel gek, maar hij deed het. Hij geloofde wat God gezegd had. He, en alles wat God gezegd heeft en wat hij voor ons ook belangrijk vindt, dat staat allemaal nu zwart op wit. Maar wij hebben het dan eigenlijk wel wat makkelijker. Wij kunnen gewoon de schriften bijpakken. Maar dat kon Abraham niet. En dan staat er zo mooi, en Abraham, of hij, geloofde in de Heere. En de Heer rekent hem dat tot gerechtigheid. Dus geloof en gerechtigheid. Dat is waar het om draait. Wil je rechtvaardig worden? Wil je een rechtvaardige zijn? Moet je geloven in wat de Heer zegt. En anders houdt het op. He? Moet je niet geloven wat de Dalai Lama zegt of zo. Of welke profeet dan ook. He? Nee, dan moet je geloven wat de Heere zegt. Hier staat ook echt Heere. Met allemaal hoofdletters. Oftewel, hij geloofde Yahweh. En wat betekent dat hier nou heel concreet? Nou, hij geloofde wat de Heere zei. En dan rekent de Heer hem dat toe tot gerechtigheid. En dan is het in één keer klaar. Dat is wat. He, geloven wij dat de Vader het plaatsvervangend offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, aanvaard heeft? Als je daar ja op zegt, dan ben je in één keer rechtvaardig verklaard. En dan komt er ook niks meer tussen wat je weer onrechtvaardig kan verklaren. Want als God iets zegt en hij verklaart je rechtvaardig, dan is het klaar ook. En dan is het helemaal geregeld. Hij geloofde in de Heer. Daar staat voor het woord geloven, ja, natuurlijk geen Grieks woord, zoals in het Nieuwe Testament. Maar hier staat een Hebreeuws woord. En dat Hebreeuwse woord, dat is het woordje aman. A-M-A-N. A drie poot, A twee poot. Aman. En dat is het werkwoord geloven. Nou, en als je, dat heb ik dan gedaan, als je dan in een woordenboek gaat opzoeken wat dat woord aman allemaal betekent, dan ga je ook een klein beetje begrijpen waarom in het Nieuwe Testament het woord geloven betekent tot overtuiging komen. Want wat betekent aman? Aman betekent blijven, ondersteunen, koesteren, vertrouwen en bevestigen. Nou, dat is een hele mond vol. He? Blijven, ondersteunen, koesteren, vertrouwen en bevestigen. Dat betekent aman. Vertrouwen, bevestigen, blijven. Wat blijft? Zou je kunnen zeggen. Wat is nou iets wat er altijd zal zijn? Behalve de Heer zelf. Hebt u een idee? Waarvan kun je nou zeggen van, dat is er altijd?
Liefde.
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 Ja. En de liefde blijft, ja, hè? Ja. Of zo blijven dan geloof, hoop en liefde, zo gaat het. Ja. Maar die bedoel ik nog niet. Maar dit heeft eigenlijk heel veel met geloof te maken. En het heeft ook alles te maken met dat blijven. Nee, wat ik bedoel, en ik neem het u helemaal niet kwalijk hoor, dat het er niet op komt. Maar weet je wat altijd blijft? Dat is de waarheid. De waarheid blijft altijd. En hier heb je het werkwoord aman. Nou, als je dan in een analytische lexicon kijkt, hè, zeg maar in normaal Nederlands is dat een ingewikkeld woordenboek. Als je daarin kijkt, dan zul je zien dat bij aman staan ook de woorden die ervan afgeleid zijn. En weet u wat het eerste woord is wat dan genoemd wordt? Dat is het woordje waarheid. En met. En dat komt dus, dat is afgeleid van het woord aman. En dat wordt over het algemeen vertaald met geloven. Dus waarheid, dat is onlosmakelijk verbonden met geloven in het Oude Testament. Nieuwtestamentisch gezien zeg je van, ik laat me overtuigen. En dan kan iemand nog vragen van, is dat dan wel zo handig om je te laten overtuigen? En dan zeg je als het ware vanuit wat je weet vanuit het Oude Testament, ja, want het is de waarheid. Ik geloof de waarheid. En die waarheid, en dat blijkt dan in zo'n taal, dat woord waarheid is van het werkwoord geloven afgeleid. He, dus ja, je loopt geen, als je dat in het Nieuwe Testament hier en daar leest, je loopt geen niet allerlei verzinsels na of zo. Nee, je gelooft in de waarheid. Waarheid. Als u even wat verder bladert in Genesis, dan kom je in Genesis 24. Daar kom je voor de eerste keer dat woord en met in het Hebreeuws, kom je daar tegen. Genesis 24. Nou, pakken we zo even een zin uit een geschiedenis. Dat gaat over Isaac en Rebecca en de knecht van Abraham. Die een vrouw voor Isaac moet gaan zoeken. Maar dan zegt die knecht, zegt op een gegeven moment, vers 26, 27, daar staat, toen knielde die man, dat is die knecht, neer en boog zich voor de Heere neer. En hij zei, geloofd, zei de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die mijn Heer zijn goedertierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Dus die mijn Heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Ik weet niet of iemand van u een oude Statenvertaling bij zich heeft. Niet? Nou, als je dit in de oude Statenvertaling leest, niet in de herziene, maar in de oude, dan staat er voor het woordje trouw, staat het woord waarheid. He, dus, deze knecht zegt eigenlijk, geloofd, zei de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die mijn Heer zijn goede tierenheid en zijn waarheid niet onthouden heeft. Waarheid, hier staat dus dat woord emmet. Waarheid en trouw. Ja, weet je, waarom is waarheid en trouw, waarom is dat uitwisselbaar? Waarom is dat in feite hetzelfde? Omdat het blijvend is. Dat is het antwoord. En het werkwoord blijven is één van de betekenis van dat oorspronkelijke werkwoord geloven in het Oude Testament. Waarom is trouw te vergelijken met waarheid? Nou, omdat het blijvend is. Wat blijft is waarheid en wat blijft kun je vertrouwen. En daarom wordt de Heer ook in de Bijbel genoemd de rots op wie ik bouw. Ja, je kunt je geen beter fundament uitzoeken. Want die rots is een beeld van dat wat blijft. En de Heere, die blijft. De Heer verandert niet. We zingen dat tegenwoordig nog wel eens in zo'n lied van opwekking. En dat vind ik een mooi lied. God van trouw, u verandert nooit. Nou, je had bij wijze van spreken, als je weet wat trouw betekent. Trouw is dus de vertaling in Genesis 24 van emet, waarheid. Als je, zeg maar, bijbels kunt denken. En dat zijn we aan het leren, hè, want daarvoor doen we bijbelstudie. Dan had je eigenlijk al dat tweede stukje niet meer nodig gehad van u verandert nooit. Want als je weet, u bent trouw, dan zit daarin opgesloten dat de Heer nooit verandert. De Heer, en dan lees je dat in Hebreeën 13. Jezus Christus was gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. God van trouw, u verandert nooit. Een ander woord, die kunt u zo raden. Dat van aman, van het werkwoord aman afgeleid is. Welk woord zou dat kunnen zijn? U gebruikt het dagelijks. U gebruikt het, nog geef ik even een hint, hè. U gebruikt het vooral aan het eind van het gebed. Amen. Ja, nou dat lijkt er ook heel veel op immers. Amen of aman. Amen. Amen, dat wordt in het Nieuwe Testament, in het Johannesevangelie, heel aantal keren gebruikt door de Heer Jezus. Maar dan zegt hij twee keer achter elkaar, dan zegt hij amen, amen. En dat wordt dan altijd vertaald met voorwaar, voorwaar. Want ja, amen betekent, zo is het. Oftewel, dat is waar. Wel grappig, hè? Het is op zich wel leuk om gewoon eens na te denken over wat je allemaal zegt. Vind je niet? Ja, dan zeg je amen. Kunt u daar uw amen op zeggen? Oftewel, zeg jij wat ik zeg, dat het waar is? Nou, dat weet ik dan nog niet of ik daar wel mijn amen op kan zeggen. Want dan moet je opeens bedenken van ja, ben ik het daar echt wel mee eens? Is dat waar? Wat hij zegt. Misschien kun je wel niet op elk gebed van een ander je amen uitspreken. Wie zal het zeggen? He? Dan moet dat gebed wel voor de volle 100% waar zijn. Maar goed, wij zijn mensen onder elkaar. He? Dus wij mogen een loopje nemen met de waarheid. He? Dat, ja, het is niet anders. Dat zal ik zo meteen nog wel laten zien. Maar ja, dat is niet anders. Even naar het Nieuwe Testament toe, naar het boek Openbaring. Daar heb je een mooie tekst. Want amen is niet alleen zomaar een woord, maar amen is ook een naam. De naam amen. En weet u wie die naam draagt? De Heer Jezus Christus. Nou, en dat zie je bijvoorbeeld gebeuren in Openbaring 3. In vers 14, de laatste brief, de zevende brief aan Laodicea. Daar staat in vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. Dit zegt de amen. En dan staat er amen met een hoofdletter. Dus het is hier die naam. Hè? De naam van de zoon van God. De verheerlijkte. Maar dan moet je kijken wat erachter staat. Dit zegt de amen. De getrouwe en waarachtige getuige. Ja, want dat is onlosmakelijk verbonden aan amen. En amen kun je aman. Als u begrijpt wat ik bedoel. Amen kun je geloven. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen het blad, hè? Amen. Maar ik bedoel natuurlijk vooral de Heer Jezus Christus, hè? Amen. De Heer Jezus Christus, namelijk de getrouwe en waarachtige getuige, ja, die kun je geloven. Trouw en waarheid. Zit allemaal vast, zit allemaal verbonden aan het woord waarheid en aan het woord geloven. En wij geloven wat waar is. En daarom is ons geloof ook een overtuiging. Ik ben ervan overtuigd dat het waar is. Namelijk dat God waar is. Er staat, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, staat dat alle mensen leugenaars zijn. Ja, daar word je niet vrolijk van, hè? Dat je dat nou hoort. Ik denk soms wel eens van, nou, dat is haast een bewijs voor het feit dat de Bijbel geen mensenboek is. He, want als je nou als mens een boek gaat schrijven waarin je zegt dat je zelf een leugenaar bent, dat betekent dat tegelijkertijd dat alles wat je daarin leest je niet kan geloven. Toch? Als je nou even heel, zeg maar, een beetje daarover zit te filosoferen. He, dus als er nou in de Bijbel staat, alle mensen zijn leugenaars. Kijk, Paulus die is nog een beetje netjes, hè? Als hij in de brief aan Titus schrijft, weet je wel. Dan heeft hij het over een filosoof, die leefde 600 jaar voordat Paulus die brief schrijft. En die heeft gezegd, alle Cretenzen zijn leugenaars. En dan zegt Paulus, dat getuigenis is waar. Ja, die man die was zelf ook een Cretenzer. Dus ja, is het nou wel waar of is het nou niet waar? He? Maar dan zie je het. Maar goed, dat zijn de Cretenzen. Maar in Romeinen 3 schrijft Paulus, alle mensen zijn leugenaar. Romeinen 3 vers 4. Hij zegt er ook nog iets aan vooraf. Hij zegt, God waarachtig, alle mensen leugenachtig. Nou, als de Bijbel nou een boek is dat geschreven is door mensen, hoef je het niet te geloven, want dan is het één grote leugen. Want alle mensen zijn leugenaars. Als je nou gelooft dat de Bijbel het woord van God is, dan is er iets heel aparts aan de hand. Want dan blijkt dat die Bijbel getuigt van een waarheid die mensen met elkaar niet kunnen bedenken. Als je nu 40 man bij elkaar zet en zegt van jongens, schrijf eens een boek. En je mag nog wel een beetje overleggen ook. Dan zul je nooit een boek krijgen wat zo'n eenduidige lijn bevat zoals de Bijbel die bevat. Terwijl de Bijbel inderdaad ook wel door 40 mensen of meer geschreven is. Maar die mensen leefden niet eens tegelijkertijd. Er zaten mensen tussen die hadden er niet eens voor doorgeleerd om te schrijven. Er zaten ook intellectuelen tussen, maar er zaten ook mensen tussen. Ja, nou, dat waren geen mensen die er gewend waren te schrijven. 1500 jaar lang heeft die periode geduurd waarin de Bijbel geschreven is. En je ziet daar één doorlopende lijn in terug. God waarachtig. Waarheid, dat is iets dat staat buiten ons, broeders en zusters. Dat is altijd zo grappig, hè. Dan is er weer wat gebeurd, weet je wel, met de politiek. En dan moet er een enquêtecommissie komen. En dan zegt men erbij, dat is om waarheidsvinding te doen. Nou, joh, als een mens aan waarheidsvinding begint, weet je van tevoren dat de waarheid nooit boven tafel zal komen. En hoe weet je dat dan? Omdat je gewoon ongelofelijke raspessimist bent of zo? Nee, omdat je gewoon realistisch bent en gelooft wat de Bijbel zegt. Namelijk dat alle mensen leugenaars zijn. Kijk, dat is voor onszelf ook niet leuk om dat te weten en te horen. Maar ja, leugen, dat past bij ons mensen, zoals waarheid past bij God. En de waarheid, ja, dat is iets buiten ons. Hebben we zelf ook niet kunnen bedenken. Want hoe kan een leugenachtig mens nou waarheid bedenken? Hoe kan die nou ooit over waarheid schrijven? Dat kan alleen maar voortkomen uit God. En wij geloven God. Wij als, ja, van onszelf, wat onze achtergrond betreft, van die leugenachtige mensjes. Wij mogen de rots aller eeuwen geloven. Wij mogen weten, hij is trouw. Hij is waarheid. Hij is de onveranderlijke. Waarom is hij onveranderlijk? Omdat hij waarheid is. En daarom is hij trouw. En daarom staat er in de Bijbel, God die niet liegen kan. Hij kan niet liegen. Want hij is trouw. Hij is waarheid. Hij blijft. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt daar wel. Of wat voor een, we hebben ook nog zo'n soort uitdrukking van de waarheid duurt het langst of zo? Hoe? Oh, eerlijk duurt het langst. Ja, maar dan snap je eigenlijk wel dat het woord eerlijk natuurlijk ook weer alles met waarheid te maken heeft. He? Wees eens eerlijk, heb je dat gedaan? Ja, kun je net zo goed anders zeggen. Zeg mij de waarheid. Dus ja, dat zijn op zich wel allemaal hele mooie dingen, mooie begrippen. En wij broeders en zusters, wij geloven. En wij geloven enerzijds omdat we tot de overtuiging gekomen zijn dat de schrift waar is. En anderzijds omdat we ontdekken dat die schrift de openbaring is van wat God bedoeld heeft. En ons daarin bekend maakt voor al wie hij zelf is. God is waarheid. Nou, als het nou over die waarheid gaat, over de Heere gaat, dan lees je natuurlijk in de Bijbel verschillende dingen. Laten we heel eventjes naar Genesis 1 gaan. Genesis 1 vers 1. Even een paar dingen van wat er over God staat. En dat is dan dus het woord van God dat hij zelf geopenbaard heeft. Wie is God? Nou, er staat in vers 1: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, als je bij wijze van spreken nog nooit in de Bijbel gelezen had en je begint in de Bijbel te lezen bij het begin, dan is het eerste wat je leest dat God de schepper is van hemel en aarde. Nou, dat is toch mooi om te weten. Hij is de schepper van hemel en aarde. Later ontdek je dat God er altijd al geweest is, want hij is blijvend, want hij is waarheid. Hij is er gewoon altijd. Maar hier staat dat hij ook de schepper is van hemel en aarde. Als je een stukje verder bladert in de Bijbel naar Genesis 14. Genesis 14 vers 18. Gaat over Melchizedek. Daar staat er: in Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Dus God is de schepper van hemel en aarde. En hier staat: hij is de Allerhoogste. Ja, en als je daar een beetje over nadenkt, dan betekent dat ook dat hij de enige God is. Hè? Want je kan niet met z'n tweeën de Allerhoogste zijn. Er kan er maar één de Allerhoogste zijn. Dat zit er nou een keer in die naam, in die uitdrukking opgesloten. Wij zeggen wel, er kan er maar één de Beste zijn. Ja, nou, als het gaat om God, dan is er maar één God. Paulus zegt dat later ook in Korinthe. Al zijn er goden in menigten en heren in menigten. Want je wil niet weten wie er allemaal wel niet aanbeden worden. Als je naar het hindoeïsme kijkt, dan daar zijn duizenden goden. Nou, en er zijn ook, in de westerse wereld zijn er mensen die hebben ook allemaal zo hun goden en hun godjes. Nou, al zijn die er, voor ons, zegt Paulus, is er nochtans maar één God. En dat is de Vader. Ja, en die ene God moet dus de Allerhoogste zijn. Kan niet anders. Nogmaals, je kan niet met z'n tweeën of met z'n drieën de Allerhoogste zijn. Het streven van de tegenstander van God is dat hij zich aan de Allerhoogste gelijk wil stellen. Nou, dat is natuurlijk, zonder gemeente willen zijn, maar dat is natuurlijk een achterlijk streven. Want er kan er maar één de Allerhoogste zijn. Hij wil zich aan de Allerhoogste gelijk stellen, maar dat kan niet. Hij wordt ook niet voor niks genoemd de vader van de leugen. Nou, hij is de Allerhoogste. Nog een klein stukje verder, naar hoofdstuk 17, vers 1. Daar staat: toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Nou, dan heb je al drie geweldige dingen met betrekking tot God. Hij is de schepper van hemelen en aarde. Hij is de Allerhoogste. En hier staat dan: hij is de Almachtige. En dan wil ik even met u naar Exodus 34. Exodus 34. Dat is zo'n hoofdstuk waarin de Heer zich op een bijzondere manier bekend maakt aan Mozes. En daar staat in vers 5, dus Exodus 34, vers 5. Daar staat: toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Als de Heer nou de naam van de Heere uitroept, welke naam roept hij dan uit? Wat zou je dan zeggen? Dan moet hij toch geroepen hebben: Heere of Yahweh. He? Want hier staat, u kunt het wel zien, hier staat weer dat Heere met allemaal hoofdletters. Dus dat is weer de weergave van de naam, J-H-W-H. Dus hij gaat daar bij hem staan en roept de naam van de Heere uit. Nou, en dat gebeurt dan ook in vers 6. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere. En twee keer met hoofdletters, dus Yahweh, Yahweh. En dan staat erachter: God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En trouw, dat is weer emet. En hier staat, u moet het thuis maar nalezen in de Oude Statenvertaling, hier staat in die Oude Statenvertaling namelijk waarheid. Dus God is de schepper van hemel en aarde, hij is de Allerhoogste, hij is de Almachtige. En hier zegt hij dat hij barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en waarheid is. En hier vertaald met trouw. En daarom kun je God vertrouwen. En vertrouwen is weer een ander woord voor geloven in onze taal. Trouw en geloof zijn woorden die worden uitgewisseld in de Bijbel. Het een is het ander en het ander is het een. Maar het eerste wat de Heer hier zegt is: Heere, Heere. Twee keer. Yahweh, Yahweh. En wat betekent Heere? Yahweh. Dat betekent de Ik Ben. Toen Mozes, hier zijn we al een eindje onderweg met Mozes, maar toen Mozes geroepen werd om het volk uit Egypte te leiden. Toen, dat was op de berg, weet je wel, de Sinaï. De Sinaï betekent doornig. Het is genoemd naar de doornstruik die erop stond. De brandende doornstruik. Toen Mozes daar stond. En toen had zij gezegd, de Heer tegen van: ja, ik heb het gekerm van mijn volk in Egypte gehoord. En je moet ze gaan bevrijden. Ik zeg even mijn woorden. Je moet ze gaan bevrijden. En dan zegt Mozes tegen de Heer van: ja, Heer. Maar als ik daar nou naartoe ga. En zij vragen mij: wie heeft je gezonden? Wat moet ik dan zeggen? En dan zegt de Heere: ik ben die ik ben. Zeg maar tegen ze: ik ben, heeft mij gezonden. Exodus 3 kun je het allemaal nalezen. Vers 14 tot 17 ongeveer. Of vers 13 tot 15. Exodus 3. Daar kun je het nalezen. Ik ben, heeft mij gezonden. Zeg dat maar. En dan staat er even later: de Heere heeft mij gezonden. Ik ben die ik ben. En dat houdt in dat God er is zonder begin, zonder einde. De Heer is er simpelweg altijd. Dat zit namelijk opgesloten in het woord waarheid. En waarheid houdt verband in het Oude Testament, in het Hebreeuws, met geloven. Dus wij geloven de waarheid. Ja. En nou snap je wel dat als u de straat op gaat en u gaat zomaar rondroepen: ik geloof de waarheid. Dat de mensen om je heen je niet helemaal voor 100% nemen. Hè? Nee, maar dat moet je zo niet kwalijk nemen. Want als je een leugenachtige achtergrond hebt. En je hebt nog geen waarheidsvinding gedaan. Echte waarheidsvinding. Ja, dan klinken dit soort dingen natuurlijk ook alsof je van lotje getikt bent. He? Maar ja, wij mogen op basis van het woord van God dat wel geloven. God is de waarheid. God is trouw. God is de ik ben. En dat houdt in, hij is er gewoon. God zegt niet ik ben de ik was of ik ben de ik zal zijn. Nee, God zegt ik ben die ik ben. Hij is de ik ben. En dat ben, ja, dat is een werkwoordsvorm die aangeeft dat iets er is, zonder begin, zonder einde. In dit geval, God is er zonder begin, zonder einde. Hij is er. En broeders en zusters, ja, weet je, dat mag je voor jezelf ook weten. Hè? Kijk, als je de Heere niet kent, is het belangrijkste wat je moet leren, is te geloven dat God, de Vader, ik heb het al een paar keer gezegd vanavond, het plaatsvervangende offer van zijn zoon aanvaard heeft. Dat is het eerste wat je moet aanvaarden. Heb je dat één keer aanvaard, dan zul je erachter moeten gaan komen dat de Heer de ik ben is. En dat hij er werkelijk altijd is. Ja, en maak het dan maar persoonlijk, hij is er altijd voor jou als gelovige. Je kunt, als je de Heer toebehoort, kun je nooit zeggen, nou Heer, waar was u vandaag? Of zo. En dat hoor je wel zeggen, maar ja, dan heb je nog niet helemaal door. Want de Heer, die is er werkelijk altijd voor je. Hij zal je nooit achterlaten, hij zal je nooit verlaten. Paulus die schrijft in de Filippenzenbrief, dat zijn hele bekende woorden, die kent u wel. Hij schrijft, de Heer is nabij, zegt hij. Filippenzen 4 vers 5b. De Heer is nabij. Oftewel, de Heer is er. En weet je wat het volgende is wat hij zegt? Meteen erachteraan. Hij zegt er meteen achteraan, wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. Weet u wel? Dus er staat de Heer is nabij. En dat wordt meteen gevolgd door wees in geen ding bezorgd. Nou, broeders en zussen, die twee dingen, ja, die horen blijkbaar bij elkaar. En ja, ik ben er op een gegeven moment voor mezelf wel achter gekomen dat als je je bezorgd maakt, of als je je zorgen maakt, dat je er dan eigenlijk niet helemaal van overtuigd bent dat de Heer bij je is. Dat is het eigenlijk. Hè? En ja goed, wij zitten natuurlijk als mensen zitten we allemaal anders in elkaar. Hè? Je kan zeg maar een heel optimistisch type zijn die zich nooit ergens enige zorgen over maakt. En je kan iemand zijn, hè, dat is helemaal de andere kant, die zich werkelijk om alles zorgen maakt. Nou, de meeste van ons zitten daar ongeveer ergens tussen. Hè? Ja. Ik ben wel iemand die zich gauw zorgen kan maken om van alles, weet je wel. En dan lig je weer te piekeren en te doen. Hè? En dat heb je ook niet altijd in de hand. En dan word je de volgende dag wakker, want dan slaap je toch nog wel een keer. En dan denk je van, waar heb ik me druk om gemaakt? Maar ten diepste komt dat vanuit het niet beseffen dat de Heer nabij is. Als je je dat toch realiseert, als de Heer nabij is, degene die trouw is, degene die waarheid is, degene die er gewoon altijd is. Als je dat realiseert, ja, dan kun je niet meer zorgen maken. Dan weet je van alles ligt in zijn hand, komt allemaal goed. En dat is toch, ja, dat is toch iets heel moois wat je mag ontdekken, hè, als gelovige. Laten we nog heel even naar de Hebreeënbrief toe gaan. Hebreeën 13. Want ja, daar staat dat ook zo mooi. Laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 13 en dan gaat het om vers 5. En vers 6. Maar eerst vers 5. Daar staat, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Nou, dat is zeg maar een beetje de Hebreeën variant van wat Paulus in Filippenzen 4 schrijft. De Heer is nabij. Dus de Heer zal ons beslist niet verlaten. Dat is wat de gelovige ja, tot zijn heilsgoederen mag rekenen. He, en als dat al voor de Hebreeën gold, denk ik dan, nou dan geldt dat toch zeker voor degenen die deel uitmaken van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Want wij zijn in dat ene en hetzelfde lichaam, zijn we geplaatst waar Christus het hoofd van is. Nou, hoe nabij wil je de Heer eigenlijk hebben? He? Voor u geldt persoonlijk dat uw hoofd is altijd in de buurt van uw lichaam. Sterker nog, het zit er gewoon aan vast. En dat moet je ook zo houden. He, maar anders heb je het probleem. Dat zit er aan vast. Ja, en wij zijn in hetzelfde lichaam gesteld als waar Christus in het hoofd van is. He, de Heer is nabij en hier zegt de apostel dan dat God zelf gezegd heeft. Ja, en als God dat gezegd heeft, dan is het waar. Hij kan niet anders, hij kan niet liegen. Dus ik zal u beslist niet loslaten, ik zal u beslist niet verlaten. Kijk, wij als mensen, wij kunnen elkaar wel verlaten. Het woord voor verlaten hier, dat betekent eigenlijk achterlaten of in de steek laten. En dan zit daar ook nog iets in opgesloten van iemand in de put laten zitten. Dus op een lage plek achterlaten. Zoek het maar uit, jij, weet je wel? Nou, wij kunnen als mensen elkaar wel in de steek laten. He, dat heeft ook iets te maken met die leugenachtige achtergrond van ons, hoor. Maar dat kan. He, Paulus die schrijft in 2 Timotheus 4 bijvoorbeeld, heeft hij het over Demas. En dan zegt hij, Demas, die heeft mij verlaten. En dan zegt Paulus erbij, uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Demas heeft mij in de steek gelaten. Hij heeft me laten zitten. Zegt Paulus eigenlijk. Dat is natuurlijk triest. En waarom? Ja, uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Daar staat de nu aion. Dus de niet wereld in de zin van de schepping. Tenminste de tastbare schepping. Maar de aion. Het tijdperk. De tegenwoordige boze eeuw. Uit liefde daarvoor. Weet je wat er met Demas aan de hand was? Want die Demas was wel een gelovige, hoor. Maar die wandelde blijkbaar niet meer door het geloof. Die had niet van doen met geloof, om het in de woorden van Hebreeën 10 te zeggen, maar die had van doen met nalatigheid, waardoor zijn ziel niet in stand gehouden werd. Ging die verloren? Nee, natuurlijk niet. Want als je door genade behouden bent, ben je door genade behouden. Daar kan zelfs Demas niks aan veranderen. Maar de praktijk is dat hij wel een waardeloos leven leed. Leiden bedoel ik, voor God. Ja, verlaten. Mensen kunnen je verlaten. Paulus die zegt ook in diezelfde brief. Hè, niemand heeft me bijgestaan, ze hebben me allemaal verlaten. Ja, en dat woord verlaten betekent ook daar echt in de steek gelaten. He, achtergelaten, in de put gelaten. Paulus zegt erbij, het wordt hun niet toegerekend. Hier zegt hij, met betrekking tot de Heer, dat de Heer gezegd heeft, ik zal u beslist niet loslaten en zal u beslist niet verlaten. Dus God laat ons niet in de steek. En als je je dan afvraagt van waarom laat God ons nou niet in de steek? Hoe kan het nou zijn dat de verhouding tussen God en ons zo innig is? En zo, ja, waardevol? Ja, dat heeft uiteindelijk toch te maken met het offer dat de Heer Jezus Christus aan het kruis bracht. He, want, ja, wat zegt de Heer Jezus? U weet wel, hè, dat de Heer Jezus, toen de Heer Jezus aan het kruishout hing, dat hij 7 van die kruiswoorden uitgesproken heeft. Hè? 7 uitspraken aan het kruis. Hè, de eerste uitspraak was van, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Nou, inderdaad, dat wisten ze niet. Hè, en de laatste, ik geloof dat de laatste is van, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is de laatste. Maar weet je wat het middelste kruiswoord is? Zeg maar de 4e. Dat is mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daar staat weer precies hetzelfde woord voor verlaten. Waarom hebt u mij laten zitten? In de steek gelaten. Ja, en vanuit de Bijbel weten we waarom dat gebeurd is. Dat had te maken met dat de Zoon tot zonde gemaakt was. En hij is de enige mens die door God de Vader verlaten is. En omdat dat gebeurd is, is er nu sprake, sinds Christus opgestaan is, naar de hemel gegaan is, is er nu sprake voor ons als gelovigen, sprake van een innige relatie met de Heer. Die wij geloven. Die wij geloven als hij zegt, ik zal u geenszins verlaten. Kijk, als je het heel kort door de bocht wil zeggen, moet je het zo formuleren, dat God ons niet zal verlaten, omdat hij ooit de Zoon verlaten heeft. Dat is eigenlijk de reden. En dat is wat de Heer voor ons overgehaald heeft. Om het allemaal maar in orde te maken. Ik zal u beslist niet loslaten, staat er. Ik zal u beslist niet verlaten. En dan zegt vers 6, daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Nou, het antwoord daarop is niks. Want wat kan een mens je nou nog doen? Waar zou je je nog druk over maken? Waarvoor moet je nog bezorgd zijn? Als je weet dat de Heer je nooit zal verlaten. Oftewel, de Heer is nabij. En Jezus Christus, staat er in vers 8, is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Of eigenlijk tot in de eeuw. En broeders en zusters, wij mogen hem kennen. Wat is nou geloven? Ja, het is ook bijna niet uit te leggen. Maar voor ons als gelovigen is het wel uit te leggen. Want wij als gelovigen, wij snappen dat het te maken heeft met de overtuiging dat dat wat God zegt in zijn woord waar is. En wij geloven de God van de waarheid. En wij hebben het woord van de waarheid. En wij wandelen door het geloof in het spoor van de waarheid. En dan komen we daar terecht waar God ons hebben wil. Zo werkt het ongeveer. Amen. Amen. Zullen we met elkaar ook danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we weer ook aan het einde van de avond u mogen loven en prijzen voor wie u bent, voor wat u doet. We danken dat we u mogen kennen door de Heer Jezus Christus, uw Zoon. En dank u wel, Heere, dat we weten mogen dat u degene bent die alles geschapen hebt. Dat u de Allerhoogste bent, de Almachtige. Ja, Heere, dat u een God van trouw bent, van waarheid. En dank, Heere, dat u ook die rots in ons leven bent, Heer, op wie we mogen bouwen. Een veilige burcht, een vaste vesting. Ja, Heere, daar kan ons in feite helemaal niks overkomen. En dank u wel, Heer, dat dat ook allemaal eenmaal zal blijken, Heere, in uw heerlijkheid. We danken voor wie u bent. We danken, Heere, voor uw liefde en genade. En we danken dat u al die dingen getoond hebt, geopenbaard hebt in de Heer Jezus Christus. En in het bijzonder in het moment dat hij aan het kruishout hing en gestorven is, Heer, als gevolg van onze zonde. We willen u zo danken, Heere, dat hij dat plaatsvervangend offer gebracht heeft, dat u het aanvaard hebt, Heere, en dat wij dat zomaar door genade geloven mogen. Dank u wel daarvoor. Dank, Heere, dat we zo ook deze afgelopen avonden bij elkaar mochten zijn en met elkaar uw woord mochten bestuderen. Dank dat we daarin ook weer groeien mogen, verder mogen gaan, verder mogen komen. Heer, en dat we ook steeds meer tot de overtuiging mogen komen, Heer, dat u de waarheid bent. Heer, en dat u te vertrouwen bent daarom. Heer, omdat u datgene bezit en hebt en bent wat wij als mensen van nature absoluut niet hebben. En dat is waarheid. Dank u wel daarvoor. Dank, Heer, dat we daarin groeien mogen en daardoor zicht mogen krijgen op de dingen van u, steeds meer en meer. Daar loven en prijzen we u voor. En we danken u daarvoor. En we doen dat, Heer, niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen.